Het is goed om elkaar vanavond hier te ontmoeten, of dat u vanavond met ons verbonden bent op deze bezinningsmoment voorafgaand aan de bediening van het avondmaal. Wij beginnen onze samenkomst met het zingen van Psalm 45 en daarvan vers 1 en 2. Psalm 45 vers 1, mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, als ook vers 2, gort o held, uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45 vers 1 en 2. Laten we bidden om Gods zegen. Zodat we nu willen vragen, Heere, uw zegen voor deze avond. Dan klinkt dat gebed op midden in de week. Een week waarin veel naar ons toekomt. Waarin veel van ons wordt gevergd. Welke plaats we ook staan in de samenleving. Het zij dat we deel mogen nemen aan het arbeidsproces. Het zij dat u ons geroepen heeft tot het moederschap. Het zij dat we een andere plek hebben gekregen van u of terug mogen zien op een leven dat bijna achter ons ligt. Maar elke dag weer opnieuw doen wij veel indrukken en prikkels op. En juist daarom merken we het ook op een door de weekse avond als deze, dat het in onderscheid van de zondag zoveel lastiger is om ons te concentreren en te richten op uw woord. Het tekent onze kwetsbaarheid en onze zwakte. En het maakt ons ook op die manier duidelijk dat dit lichaam dat wij van u hebben gekregen niet in staat is om nu al in volkomenheid eeuwig u te verheerlijken en te aanbidden. Ook daarin en ook daarvoor is het werk van de Heilige Geest nodig, die niet alleen het hart vernieuwt, maar ook het leven en het lichaam herschept en ook na ontvangen genade ons om die reden doen uitzien naar dat moment dat wat nu van ons is voorgoed mag worden achtergelaten. En dat, dat wat u weggeleefd heeft, Heere, voor degenen die u vrezen, u ons ook overhandigt, ons bekleedt met een nieuw lichaam. We bidden u, geef dat in het licht daarvan, ook in het licht van de eeuwigheid, het woord van vanavond mag klinken. Maar dat u ook met het oog op dit leven, ook het dagelijkse leven waarin wij staan en met alles wat daarin naar ons toekomt, we uw hulp en uw bijstand mogen ondervinden. Dan bidden we niet alleen voor ons hier in de kerk, maar ook voor degenen die thuis meeluisteren of op een andere plaats. Geef ook een rustig moment in de huiskamer. Geef, Heere, ook daarin uw zegen. Schenk uw geest in het lezen en in het verstaan van uw woord. Heere, dat kindergebed dat we misschien al geleerd hebben voordat we naar school werden gebracht. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend, is een gebed dat meegaat tot aan het einde van ons leven toe. Iedere keer weer opnieuw mogen we dat aan u vragen, maar we moeten het ook aan u vragen. We zijn afhankelijk van u. Schenk ons daarom de leiding van uw geest, die ons hart opent, onze ogen verlicht, ons kennis der godzaligheid schenkt en in het bijzonder het geloof geeft en de geloofsoefeningen bewerkt, opdat ons leven gericht wordt op u, de drie enige God. Wilt u met ons zijn, ook als wij uw woord lezen, geef dat we het mogen begrijpen, voor zover wij dat kunnen met ons verstand. Maar Heere, wij mogen u in het bijzonder ook geloven. En dat is anders dan dat wij u begrijpen. Daarin is het verstand onderworpen aan het hart. We bidden u, Heere, schenk ons het kinderlijk geloof. Voor het eerst, maar ook weer bij vernieuwing. Het geloof dat u vertrouwt om wie u bent. Het geloof dat niet kwaad van u kan denken, ondanks alle omstandigheden die misschien het tegendeel spreken. Het geloof dat alleen maar goed van u kan denken, ook wanneer het zicht op uw goedheid verdonkerd is door schaduwen van zorg, verdriet en moeite. Het geloof dat alleen maar u vertrouwt, onvoorwaardelijk vertrouwt, omdat het niet kan geloven dat u uw woord niet wil nakomen. Schenk dat, Heere. En verheerlijk zo uzelf. Geef dat deze avond ons ook dichter bij u en ook bij de avondmaal zondag mag brengen. Werk zo door en verheerlijk uzelf. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We openen de schriften bij de eerste brief van Petrus en we lezen daaruit hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10. 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10. Daar schrijft de apostel het volgende. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkunst zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de lezing uit de schrift. Vanavond staan de woorden uit vers 7a centraal. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. En van die dierbaarheid, de dierbaarheid van Christus, zingt in het bijzonder psalm 45. Vandaar dat we vanavond ook een aantal versen uit deze psalm zingen. Voorafgaand aan de overdenking zingen we psalm 45, vers 4. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugde zalf, meer dan u meegenoot, als ook vers 5. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleiden. Psalm 45, vers 4 en 5. Na het amen van de meditatie zingen we Psalm 45 en daarvan vers 6. Dan zal de vorst van al uw schoongetuigen, hij is uw Heere, dies moet ge u voor hem buigen, als ook vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Psalm 45, vers 6 en 7. Ik wil vanavond dus kort met u stilstaan bij het woord dierbaar. Dat woord viel zondag ook al verschillende keren. Toen de prediking ging uit de tweede brief van Petrus. En Petrus sprak over grootste en dierbaarste belofte. Het is een woord wat de beide brieven van Petrus ook kenmerkt. Meer dan in enig ander plaats in de schrift komt dit woord dierbaar hier in dit gedeelte van Gods woord voor. Wat is dierbaar? Ik herinner u even aan dat voorbeeld wat ik zondagavond gaf over die brand. En sommigen onder ons hebben net als ik ook wel een keer een brand meegemaakt. Dat vergeet je voor de rest van je leven niet meer. Als je ziet hoe verwoestend vuur kan zijn en dat alles wordt verteerd, dat is angstaanjagend. Ik stelde u toen samen met mezelf voor de keus, wat als wij zo'n brand meemaken en je staat voor je huis of voor je gebouw waarin bezittingen van je liggen, wat zou je dan, als je de kans toch kreeg, eruit halen? Als de buurman je zou helpen bij die brand, rent hij dat huis in en kijkt op een andere manier rond dan u. Hij kijkt naar kostbare, dure spullen wellicht en probeert dan nog aan de vlammen te redden. Maar u kijkt vooral naar dat wat voor u waarde, blijvende waarde, emotionele waarde heeft gekregen. Nu, dat verschil tussen duur, een prijskaartje, en dierbaar, misschien in de ogen van iemand die het verhaal erachter niet kent, heeft het helemaal geen waarde. Je zou het bij wijze van spreken zo bij het grof vuil zetten, of bij het restafval, of bij de kringloop brengen. Maar voor u is het heel belangrijk geworden, omdat het u verbindt met iemand die u dierbaar is geworden. Misschien al niet meer in leven. Blijven de herinnering aan je moeder of vader, je man of vrouw, je grootouders. Dierbaar. Je kijkt dus met andere ogen naar datzelfde voorwerp. En zolang je niet aan die ander vertelt wat dat voorwerp nou voor u zo dierbaar maakt, kijkt die persoon niet met dezelfde ogen als u. En hecht hij er geen waarde aan. Nu, Petrus maakt eigenlijk precies datzelfde verschil. Kijk maar naar de tekst. Aan de ene kant wordt er gesproken over mensen die dierbaarheid zien in Christus, vers 7. En aan de andere kant zijn er mensen in datzelfde vers, die Petrus omschrijft als ongehoorzamen, maar je mag het ook vertalen met ongelovigen, die dus die dierbaarheid van Christus niet zien. Zij die dierbaarheid in Christus zien, vertrouwen op hem. En zij die dierbaarheid van Christus niet zien, verwerpen hem. Dat zijn de twee lijnen van het evangelie. Vertrouwen of verwerpen. Het scharnier dus rondom dierbaar. En net als dat het in ons leven gaat, wanneer je iets uitlegt aan iemand, het verhaal, ik noem maar even een eenvoudig voorbeeld, het verhaal achter die ene vaas. Wat u verbindt met die persoon die voor u dierbaar is geworden. Als u het verhaal zou vertellen, dan gaat hij met dezelfde ogen als u naar datzelfde voorwerp, naar die vaas kijken. En begrijpt hij in ieder geval waarom, als de brand zou uitbreken, u niet dat dure apparaat of die dure laptop of iets anders mee zou nemen uit die brandende woning, maar juist in de ogen van de buren een nietszeggend voorwerp. Maar nu hij het verhaal heeft gehoord en ook merkt aan u hoeveel dat met u doet, snapt hij uw keus. Nu, op diezelfde manier is Petrus hier uit deze brief ook aan het uitleggen hoe de dierbaarheid van Christus ook door het geloof wordt gezien. Dat moet dus eerst uitgelegd worden. Als dat niet wordt uitgelegd, zo maakt Petrus duidelijk, dan wordt Christus verworpen. En hij is ook verworpen. Petrus weet dat als geen ander. Hij was degene die juist ook de mensen die Jezus Christus verworpen hadden voor Gods rechterstoel daagde. Die Pinkstertoespraak, maar ook in de tweede toespraak op het Tempelplein en later voor het Sanhedrin, toen hij oog in oog stond met de moordenaars van zijn meester, toen hield hij het hen ook voor. Gij hebt hem verworpen. U hebt hem gekruisigd. Maar God heeft hem verhoogd, uitverkoren. En trouwens horen we ook niet iets doorklinken van dat moment uit Petrus' leven, toen hij zelf Jezus verwierp, tegen beter weten in, geen dierbaarheid zag in Christus' plaatsvervangend lijden en sterven. Hoe krijgt iemand oog voor Christus' dierbaarheid? Wel, ook dat legt Petrus in deze brief uit. Aan de hand van twee stemmen die Christus' dierbaarheid uittekenen. De eerste stem is de stem van het woord. En de tweede stem is de stem van God de Vader. Let u daar even op. Dat dus één stem ontbreekt, namelijk de stem van Christus zelf. Hier in dit gedeelte waar het gaat over de dierbaarheid van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, is het niet de zaligmaker zelf die zichzelf aanprijst. Niet dat hij dat niet doet, integendeel op meerdere momenten in zijn leven. En ook later in de brieven van het Nieuwe Testament wordt Christus sprekend ingevoerd. Ik denk alleen maar in Hebreeën 1, dat machtige hoofdstuk, waar de Zoon van God geciteerd wordt. En hij op die manier zijn eigen schoonheid, zijn dierbaarheid uitschildert en uittekent. Zichzelf ook aanprijst. De grote borg en zaligmaker. De zaligmaker en middelaar tussen God en de mens. Maar hier in dit gedeelte van de schrift zwijgt de stem van Christus. Het gaat over hem. Misschien moeten we het ook zo lezen. Zoals de spreukendichter dat zegt, laat de anderen u prijzen. Wel, dat geldt dus ook hier in dit gedeelte voor de zaligmaker. Twee anderen prijzen de dierbaarheid van Christus aan. Ik zei, als eerste is de stem van de schrift aan het woord. Kijkt u maar mee, vers 6 en 7. Ik lees het even. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Twee citaten uit het Oude Testament, de schrift nog in Petrus' dagen. Een citaat uit de bekende psalm, psalm 118. En een citaat uit de profeet Jesaja. U dan die gelooft is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd. En er volgt weer een citaat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Weer psalm 118. Drie verschillende klanken, drie verschillende invalshoeken vanuit de schrift belichten de dierbaarheid van Christus. Dat is de eerste stem. En dan zit ik eigenlijk al meteen ook in het hart van deze samenkomst van vanavond. Wie oog krijgt voor Christus' dierbaarheid, heeft dat alleen gekregen door de schrift. Dat is geen visioen, dat is geen droom. En dat is niet zomaar iets wat je, nou ja, voelt, ervaart. Nee, dat is heel bazaal. Bijbel lezen. En u wordt er misschien vervelend van, dat zij dan zo. U vindt dat misschien ook niet helemaal leuk wat ik dat steeds zeg. Maar het is niet uit de lucht gegrepen. Dat het Bijbel lezen en het in stilte overdenken van Gods woord in onze dagen steeds meer onder druk staat. Ook onder de avondmaalgangers, ook in onze gemeente. Daarmee zeg ik vanavond niet meteen dat u de Heere Jezus niet kent, maar ik begrijp wel waarom er onder de avondmaalgangers, mag ik gewoon eerlijk zijn, ook best wel vaak geestelijke oppervlakkigheid is. We horen dat ook terug vanuit de huisbezoeken. Als er doorgevraagd wordt naar Christus' dierbaarheid, wie hij nou voor u is geworden. Kun je hem nou ook uittekenen? Gaat dat dan met dezelfde passie, met dezelfde ontroering, met dezelfde genegenheid als dat je zou spreken over je man, vrouw, vriend of vriendin? Trilt daarin dan ook de liefde door. Dat de woorden die we vanavond samen mochten zingen met Psalm 45, mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, ook echt gedragen wordt door een trouwe, ordelijke omgang met de schrift. Wie Christus in zijn dierbaarheid steeds meer wil leren kennen, moet gewoon heel eenvoudig zijn bijbeltje open doen en dat gaan lezen. Tweede stem, en dan kijk ik daarna met u naar de inhoud van deze stemmen. De tweede stem is dus de stem van de Vader. En als Petrus dat zo sterk benadrukt, de stem van de Vader, kijk maar in vers 6, dat citaat, het is eigenlijk een woord van de Heere, zie ik leg in Sion. En als we letten op het verband, dan wordt duidelijk dat met ik God de Vader wordt bedoeld, die een steen, dat is een symbool, een verwijzing naar zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in Sion heeft neergelegd. En God de Vader zegt dan van zijn Zoon, hij is uitverkoren en dierbaar. En ook in de volgende twee citaten klinken die verhoudingen door. De Vader spreekt hier over de Zoon en spreekt door de Zoon tot de gelovige of tot de ongehoorzame. Mag ik het dus zo zeggen vanavond? Hier spreekt een vader die trots is op zijn Zoon. En dat het ook wil laten horen. En daarmee met die trotsheid van de Vader over het werk van de Zoon, inhoud geeft aan Christus dierbaarheid. Het is net als dat u dat doet, als u aan uw buurman uitlegt waarom dat ogenschijnlijk waardeloze voorwerp voor u een onschatbare waarde heeft gekregen. U vertelt het verhaal daarbij, waardoor uw buurman op een hele andere manier ernaar gaat kijken. Maar zo is het hier ook in dit gedeelte. De Vader vertelt het verhaal bij de Zoon. Waardoor een zondaar met de ogen van God gaat kijken naar Jezus Christus. En dat heet nu geloof. Het geloof erkent Gods woord. Het geloof aanvaardt Gods spreken onvoorwaardelijk. Het geloof redeneert niet, het geloof beaamt dat wat God zegt. Hier zien we dus gewoon in de praktijk van de schrift hoe het getuigenis van Gods woord samenvalt met het getuigenis van God. Dan mag ik meteen maar weer een tweede lijn trekken naar u en ook naar mijn eigen leven. Ik weet het, er is een heel groot verschil tussen bijbellezen en bijbellezen. En hoe vaak bezondigen wij er ons daar niet aan, ik in ieder geval wel, dat we de Bijbel lezen zonder dat we ook uitkijken, bidden en smeken. Dat we door de stem van de schrift ook de stem van God mogen horen. Dat dat samenvalt. Dat het spreken van de schrift ook indaalt in ons hart en blijft rusten op de bodem van onze ziel. Dat we het echt ook met de dichter kunnen zeggen, ik heb het nu zelf uit zijn mond gehoord. Maar het is ondenkbaar dat iemand die zegt te geloven nooit Gods stem in zijn hart heeft gehoord. Dat is een verstandsgeloof. Dan luister je op de klank af. Mag ik die vraag aan u en aan mezelf stellen vanavond? Niet alleen heeft u Gods stem gehoord, maar wanneer was dat nou voor het laatst? Dat u de stem van de Heere hoorde. Ik weet het, dat gebeurt misschien niet eens elke zondag. Maar het kan toch niet zo zijn dat we in deze week van voorbereiding op de bediening van het avondmaal de vraag, wanneer heeft u nou voor het laatste stem van God gehoord, in onze geheugen terug moeten gaan naar jaren her. Zo is God niet. Hij onderhoudt zijn werk, toch? Hij spreekt gewis tot elk die voor hem vreest, zongen we zondag, Psalm 85. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. En als we dan vanavond misschien in de spiegel kijken en in alle eerlijkheid moeten zeggen, als ik eerlijk ben ook voor Gods aangezicht, dat is wel heel erg lang geleden geweest dat de Heere echt voor de laatste keer tot mijn hart sprak. Verklaart dat dan misschien ook niet waarom de avondmaalsgang in de achterliggende periode zo flets en oppervlakkig was? Dat er zo weinig of eigenlijk helemaal geen oog was voor Christus dierbaarheid. Omdat de grote uitlegger bij de eenvoudige tekenen van brood en wijn in uw leven niet aan het woord kwam. God, het evangelie van zijn Zoon Jezus Christus, niet in de beelden van brood en wijn aan u persoonlijk kon uitleggen. Het kan zijn dat er zonde tussen ligt. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met een andere oorzaak. Psychisch, depressie. Dat weet de Heer. En dat mag u ook terugleggen bij de Heer. En dat staat de stem van de Heer niet in de weg. Integendeel zelfs. Maar luister vanavond ook naar uw geweten. En dat wat uw geweten zegt, beleid dat, als dat moet, voor God. Het zien van Christus' dierbaarheid is dus afhankelijk van de stem van het woord en van de stem van God. Wat is dat, dierbaar? Wat vindt God nu dierbaar aan zijn Zoon? Wat maakt het dat God zo totaal anders kijkt en omgaat met zijn Zoon dan dat mensen en dat u en ik, toen we Christus nog niet kenden, met hem zijn omgegaan? Hoe komt het, vers 7, dat de bouwlieden de steen verworpen hebben, maar dat diezelfde steen die door de bouwlieden, en je mag dan invullen door de mens, door God uitverkoren en dierbaar is? Wel, dat heeft alles te maken met dat wat God in zijn Zoon ziet. En het is al opmerkelijk dat Petrus daarvoor niet in de eerste plaats het lijden en sterven van Jezus Christus uitstalt. Zeker, dat doet hij ook. Zeker in ons schriftgedeelte, we zullen dat ook zien. Maar het woord dierbaar is al een paar keer eerder gevallen in deze brief. In hoofdstuk 1, vers 19 bijvoorbeeld. Laten we maar even kijken. In hoofdstuk 1, vers 19, daar viel het woord dierbaar ook voor het eerst. En daar zegt de apostel, vanaf vers 18 lees je dan, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, dus kostbare dingen, verlosheid uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleefd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dan komt het, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Petrus wil als het ware zeggen, dat lam van God, dat de zonde der wereld wegnam en dat zo verscheen onder ons mensen, dat werd al lang van tevoren, voor de schepping van alle dingen, voor het tot stand komen van de hemel en de aarde, door de Vader gekend en dierbaar geacht. Petrus begint, of ik moet het eigenlijk anders zeggen, de Vader begint met het uitleggen van de dierbaarheid van zijn Zoon in de stilte van de eeuwigheid. God heeft zijn Zoon lief om wie hij is. En dan pas om wat hij heeft gedaan. In die volgorde. De liefde van de Vader tot de Zoon welt op uit Gods zelf. Uit zijn eeuwig bestaan. En nu stuit ik op grenzen. Is dus ten diepste niet te verklaren. Waarom heeft de Vader de Zoon lief? Omdat de Vader zijn hart verloren heeft aan zijn Zoon. Niet om wat hij deed. Of voorgenomen had te gaan doen. Beloofd had in de stille raad des vredes aan zijn Vader om uit te voeren in zijn komst op aarde. Maar de Vader beminde de Zoon om wie de Zoon is. Daarom heeft hij hem lief. En dat is nu de dragende grond onder het evangelie. En dat is nu dus ook de dragende grond onder de avondmaalstafel komende zondag. De avondmaalstafel is gefundeerd in het volbrachte werk van de Zoon. En het volbrachte werk van de Zoon is ingebid in het welbehagen van God. Laten we zo luisteren, kijken smaken en proeven aan de avondmaalstafel. Door de tekenen heen blikken in het hart van God zelf. Om zo ook oog te krijgen voor de dierbaarheid van Christus. En is dat ook niet het wonder, nu kom ik aan de andere kant, dat God zijn onbegrijpelijke aanbiddelijke liefde uitstalt voor mens. Zodat zij door het offer van Christus, door de tekenen van brood en wijn, gelegenheid van God krijgt om hem te beproeven in wie hij is. En hij is liefde. Het zien van Christus dierbaarheid en het aanbidden van het lam om wie hij is in de ogen van zijn vader en in de ogen van een zondaar, wiens ogen ontdekt zijn door de Heilige Geest aan de dierbaarheid van Christus, wil uiteindelijk doordringen tot in het hart van God zelf. Laten we dat meenemen naar de avondmaalstafel. Kinderlijke, heilige nieuwsgierigheid naar wie God is. En naar de liefde van God tot zijn zoon en van de zoon tot de vader. Kijk, en dan zitten we meteen bij het tweede, wat de zoon ook dierbaar heeft gemaakt. Laten we nog maar even kijken naar dit vers waar het woord dierbaar voor het eerst viel, vers 19. Door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. U hoort in die woorden die Petrus hier gebruikt ook de taal van de schrift doorklinken. Petrus grijpt niet voor niets naar het beeld van het offerlam uit het Oude Testament. Denk aan Jesaja 53, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar hier benadrukt Petrus vooral door die twee woorden onbestraffelijk en onbevlekkelijk het volkomen zijn van Christus. Een gaaf, een volkomen lam, zonder gebrek, zonder smet, nog niet eens in de ogen van een priester in de tempel, nee, in de ogen van God. Zoals de priester het offerlam keurt voordat het meegenomen wordt naar het altaar om daar geslacht te worden, zich ervan overtuigt dat dit lam ook waard is om opgeofferd te worden aan God, omdat in dit lam totaal geen enkel gebrek wordt aangetroffen, zo heeft de vader zijn zoon gekeurd. In het bijzonder op Golgotha. En beproefd in zijn kinderlijke gehoorzaamheid, liefde en trouw. Zo heeft de vader de zoon gekeurd in de hof van Gethsemane. Toen hij de lijdensbeker voorhield voor de lippen van de zoon. En de zoon voor het eerst als mens blikte in de diepte van Godverlatenheid en het bittere lijden en sterven dat hem stond te wachten. Die tweespel tussen de vader en de zoon was de vader erop uit om de zoon te beproeven in zijn volkomen overgave, in zijn volkomen bereidwilligheid, in zijn volkomen genoegdoening, in zijn volkomen borgstelling, in zijn volkomen offer dat hij wilde geven. En hij wilde het geven. En de vader keurde het goed, rechtvaardigde de zoon door hem te laten opstaan uit de doden. En sprak toen over het geopende graf opnieuw uit: deze is mijn zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Laten wij zo ook mogen kijken naar Christus dierbaarheid met de ogen van de vader. In hem is geen gebrek. In hem is geen tekort. In hem is geen maar. In hem is geen moment van aarzeling. In hem is geen moment van terughoudendheid. Maar als zijn offer volkomen is, de woorden van het avondmaalsformulier, en als zijn overtuiging door de Vader ook werd aanvaard als kinderlijke gehoorzaamheid, en als zijn liefde door de Vader zo beproefd werd tot het einde toe, dan mogen we ons aan de avondmaalstafel ook ervan overtuigen dat dit de dierbaarheid van Christus is, wat hem zo dierbaar maakt in de ogen van de Vader. En dat de Vader het aan de avondmaalstafel ons toestaat om met dezelfde ogen van de Vader te kijken naar het gebroken brood en vergoten bloed als een volkomen teken, als een volkomen belofte, als een volkomen evangelie, dat in Christus totaal geen gebrek is. Dat maakt hem dierbaar. Omdat tegen de achtergrond van zijn volkomenheid mijn schuld, mijn zonde, mijn onvolkomenheid, mijn tekortkomingen alleen maar steeds scherper zichtbaar worden. Maar hij past daarbij en ik pas bij hem. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegnam. En in die zonde van de wereld vallen mijn zonden in Gods oog helemaal weg. Tweede moment dat in de brief van Petrus het woord dierbaar valt voor onze tekst is in zijn vers 4. Kijkt u maar even mee, hoofdstuk 2 vers 4. Daar werkt de apostel dat moment uit Jesaja en Psalm 118 uit. Hij geeft daar een aanzet toe tot welke komende, als tot de levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Hier plaatst Petrus dus het woord dierbaar, God acht hem dierbaar, tegenover het verworpen worden van Christus door de mens. En diezelfde beweging zien we ook terugkomen in vers 7. Kijk maar mee, daar staat de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, steen des aanstoots en een rots der ergernis. En daaraan voorafgaande stond dan, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Apostel verlegt dus de schijnwerper. In het eerste gedeelte waar we net bij hebben stilgestaan, legt hij uit wat de zoon nou dierbaar maakt in de ogen van zijn vader. En ik heb dat maar kort kunnen aanstippen. Maar hier in het tweede gedeelte, waar hij een ander aspect van Christus dierbaarheid uitwerkt, plaatst hij dat tegenover onze houding tegenover de zoon. Gods handelen door de zoon, van trots, van liefde, van erkenning, van goedkeuring, van rechtvaardiging, van aanvaarding, wordt door Petrus geplaatst tegenover ons handelen met de zoon. En daar heeft Petrus maar één woord voor: verwerping. Mag ik dat eens op de mannen van je vragen vanavond? Voel jij ook de pijn in dat woord? Van de mensen verworpen. Als je terugkijkt op al die jaren dat je de Heer Jezus Christus niet kent. Of je mag hem misschien van kinds aan van al kennen. Dan ligt het misschien anders. Maar hoeveel jaren heb je in de Bethelkerk gezeten? En de woorden gewoon langs je heen gingen. Dat God sprak. En dat je het wel hoorde, maar misschien niet eens reageerde. Je zat je tijd daaruit. Of in discussie ging, tegenwerping had. Er alles aan deed om het lam buiten je leven te houden. En dan gebruikt Petrus vanavond dat zware woord verworpen. Van de mensen verworpen. Je hoort daarin ook iets doorklinken, niet alleen van die Petrus die tegenover het Sanhedrin kwam te staan en diezelfde woorden daar ook aan haalt en in de toespraak in Handelingen 2 ook verwijst naar Psalm 118. Je hoort daarin ook de prediking van de zaligmaker zelf doorklinken. Maar één voorbeeld vanwege de tijd, ik denk aan de gelijkenis van die dwaze pachters. De laatste gelijkenis die de Heer Jezus nota bene in Jeruzalem op het tempelplein heeft verkondigd. Ten overstaan van de mensen die enkele weken later zijn rechters zullen blijken te zijn. En in die gelijkenis tekent hij aan de hand van die pachters zijn toekomstige rechters uit. Zij waren verantwoordelijk voor de wijngaard, maar ze waren geen eigenaar. Maar zo gedragen zij zich wel. Als die knechten komen om de oogst op te eisen, dan worden ze weggejaagd, uitgelachen, uitgescholden, mishandeld en sommigen zelfs doodgeslagen. En als de eigenaar zegt, en uiteindelijk zond hij zijn zoon, dan zeggen de pachters, dat is hem, de erfgenaam, we slaan hem dood. En aan het einde van die gelijkenis citeert de Heer Jezus dan Psalm 118. verworpen. Hij benoemt dat, die houding, verworpen. God velt daar zijn oordeel over. En ik vroeg dat net aan u, voelt u daar ook de pijn in doorklinken als u kijkt naar uw eigen leven? En met die pijn bedoel ik vooral dat ontluisterende moment dat de Heilige Geest uw ogen opende voor wat het ten diepste leefde in uw hart. Dat verzet. Kijk, voor die tijd had je bij dit idee van zonde wel een bepaald beeld. Maar het kwam niet in je op om aan de zonde te denken in de zin van het verwerpen van Jezus Christus. Het versmaden van zijn bereidwilligheid. Het negeren van zijn trouw. Het miskennen van zijn liefde. Maar toen het woord openging en God ging spreken, werd je houding door de schrift zo neergezet. Verworpen. Je verwerpt Jezus Christus. Was dat ook niet die donderslag bij heldere hemel die Paulus in één keer verbrijzelde toen die stem zei, waarom vervolg jij mij? Daar kon hij geen antwoord meer op geven. Is dat ook niet een van de dingen die juist aan de avondmaalstafel beleden mogen worden, opnieuw beleden mogen worden, tegen de achtergrond van Christus dierbaarheid? Dat het oordeel van het woord beaamd wordt inderdaad, als ik terugkijk op die periode toen ik zonder Jezus Christus door het leven ging, heeft de Heer gelijk. Ik heb hem verworpen. En maakt dat besef het niet des te groter, dat aan de avondmaalstafel er wordt gezegd, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dat de Heer dat dan niet alleen zegt om daarmee zijn gelijk te bevestigen. Dat hij door de dwaasheid van ons ongeloof en het afschuwelijke van onze zonde heen heeft gewerkt. Maar dat hij juist u en juist mij, die bij dat woord verwerpen stil moeten vallen, amen moeten zeggen, betrekt aan de avondmaalstafel, de ogen vestigt op Christus. En de Heilige God zelf daar tekst en uitleg geeft bij de tekenen van brood en wijn. Om ons er te van overtuigen dat de dierbaarheid van Christus nu ook gericht is op mijn gebroken hart en mijn verslagen geest. Dat Christus mij bemint. Niet om wat ik heb gedaan, maar omdat Hij mij aanschouwt als een van de gegevenen van de Vader. En daarom niets anders wil en niets anders kan dan Gods liefde door de tekenen van zijn lijden en sterven heen aan mij te verklaren. Kijk, dan worden de zonden bitter, zoet. Bitter als het gaat om mijn aandeel, zoet omdat ik die zonde mag belijden aan Jezus' voeten. Dan zit ik eigenlijk al meteen bij het laatste van het woord dierbaar. U ziet dat ook in onze tekst, hoe Petrus dat koppelt met het woord geloof. Laten we nog maar even kijken naar vers 7. U dan die gelooft, is hij dierbaar. We zeiden dat al een paar keer vanavond. Als het gaat om dat voorbeeld, dat waardeloze voorwerp in de ogen van uw buurman. Als hij het verhaal daarachter hoort, al is het dan niet een deel van zijn leven, maar hij kan in ieder geval begrijpen waarom je dat uit die brand hebt weggehaald. Hij snapt het. Dat het voor jou of voor u zoveel emotionele waarde heeft gekregen, dat je eigenlijk alles op alles hebt gezet om dat nog aan de vlammen te kunnen ontrukken. Nu zegt Petrus, als het gaat om Christus dierbaarheid, dat hoort bij het geloof. Wat is dat eigenlijk geloof? Als het gaat om Christus dierbaarheid. Ik denk dat ik het beste kan uitleggen aan de hand van een Bijbels voorbeeld. Ik moest denken in de voorbereiding voor vanavond aan de geschiedenis van Simon de Farizeer, die maaltijd heeft aangericht in zijn huis. Zijn collega's zitten rondom de tafel. En voor de gelegenheid heeft ook Jezus uitgenodigd met zijn discipelen. Ze hebben het van tevoren doorgenomen met elkaar waarom ze Jezus zullen uitnodigen. Als het kan, dan willen ze hem strikken met een vraag of op een andere manier. De maaltijd begint, de zaligmaker ligt aan. En terwijl het eten en het drinken op tafel is gezet en er ondertussen een hele discussie misschien al wordt gevoerd, gaat heel zachtjes de deur open en sluipt een bekende vrouw binnen. Iedereen in het dorp kent haar. Het is een hoer. Ik vind het altijd aangrijpend trouwens om te lezen dat Simon weet wie die vrouw is, maar niet eens iets tegen haar zegt. Hij negeert haar. Deze vrouw zegt niets. Ze handelt alleen. Ze kijkt zich zalig aan Jezus die daar ligt. En ze weet ook precies wat ze moet doen. Het is de Heer Jezus die dat ook direct daarna benoemt als hij Simon aanspreekt. Simon, kijk eerst naar deze vrouw. Ze komt binnen en ze wast mijn voeten, dat heb jij niet gedaan. Ze zalft me, ook dat heb jij niet gedaan. Met andere woorden, deze vrouw treedt op als gastvrouw. Ik ben bij haar, bij deze hoer, te gast. Hoe weet deze vrouw zo te handelen? Wel, dat verklaart Lucas in één zinnetje voorafgaande in die geschiedenis. Zij hoorde van Jezus. Simon had ook van Jezus gehoord. En hij nodigde hem zelfs uit om aan tafel deel te nemen aan de gesprekken. Maar tussen horen en horen ligt dus een groot verschil. En dat wordt zichtbaar in de manier waarop je omgaat met Christus. Jezus ligt aan tafel bij Simon en hij verwerpt hem. Deze onbekende prostituee komt binnen in het hol van de leeuw. En ze weet precies wat ze moet doen. Ze had van Jezus gehoord en ze omhelst hem. Kijk, dat is nu het geheim van het geloof. Dat ziet in Jezus wat Simon niet ziet. En dat weet meteen ook om te gaan met Jezus. Terwijl Simon dat niet eens wist, ook niet wilde weten. Hem zo aanvaarden als een van zijn belangrijkste gasten. Als een lompe boer laat hij Jezus liggen aan zijn tafel en bekommert zich ten diepste niet om hem. Geeft hem niet de eer die een gastheer moet geven aan zijn gasten. Kijk, dat verklaart nou ook waarom iemand die van Jezus hoort in zijn of haar leven, en zijn hart wordt opengebroken door de Heilige Geest. Deze vrouw komt binnen, niet met droge ogen. En nu zit het hem niet in de tranen, maar wel in een gebroken hart en een verslagen geest. En ze weet ook precies wat ze moet doen met de Heere Jezus Christus. Was dat ook niet het wonderlijke trouwens? Toen je korter of langere tijd geleden voor het eerst mocht aangaan aan het heilige avondmaal. Al was het misschien met een kloppend hart, net als deze onbekende vrouw. En al was het misschien met heel veel schroom, stilletjes staat ze achter de zaligmaker. Maar ze blijft daar niet staan, zo verloren van wat moet ik nu doen. Nee, ze weet precies hoe te handelen. En Jezus benoemt dat ook, draait zich om en zegt tegen die vrouw, ga heen, uw zonden zijn u vergeven. Kijk, dat klinkt nou door ook in ons vers. U dan die gelooft, is hij dierbaar, dan blijft het niet alleen bij kijken naar. Maar dan is het geloof ook omgang zoeken met. Tuurlijk, allereerst in de stilte van de binnenkamer. En wat durven we daar vaak meer te zeggen dan dat we in het openbaar durven te zeggen. Als we één op één met de Heer Jezus spreken in de stilte van de binnenkamer. En het hart is vol van liefde. Mag ik het eens zo zeggen, misschien zeg ik het niet helemaal goed, maar dan kun je soms wel eens schrikken van wat je zegt of niet. Vanuit je liefde tot hem. Soms achteraf denk je, waren het misschien niet te grote woorden? Maar mag ik het vanavond eens ook zo zeggen? Hij lokt het ook uit of niet? Toen hij liet zien wie hij is, is het dierbaarheid en schoonheid. Is een onbegrijpelijke liefde voor u en voor jou. Toen trok hij toch die woorden uit je hart. Hij wilde het horen. hartelijk, Heer, heb ik u lief. Kijk nou eens terug toen je voor het eerst avondmaal mocht vieren. Dan was het met heel veel schroom. En dan was het misschien met heel veel aanvechting. Maar je ogen werden getrokken naar dat gebroken brood. Naar de wijn die werd vergoten. En je wist wat je moest doen. Met je hart ontvangen. En toe-eigenen. Kijk, dat wil de zaligmaker nu oefenen aan zijn tafel. Ik vind dat een prachtige opmerking in het avondmaalsformulier. Wij oefenen de bittere dood. De gedachtenis aan de bittere dood, smadelijke dood van Jezus Christus. De liefde wordt beoefend aan de avondmaalstafel. En dat heet geloof. Dan kijken we ons zalig. Eten we onzalig en dan drinken we onzalig aan de Zoon van God die dierbaar is. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, geef dat zo'n zondag, zoals we dat ook met de laatste woorden van Psalm 45 mochten zingen, dat we ook aan uw tafel geleid mogen worden, zoals u straks uw bruid ook leidt naar de tafel die aangericht staat in de bruiloft van het Lam. Dat we een voorsmaak mogen krijgen op die hemelse, onbegrijpelijke vreugd die dan ten volle wordt genoot en met volle teugen genoten mag worden. Schenk dat, Heere, ook aan deze kant van het leven. U belooft dat in uw woord, dat u uw volk en kinderen zal verlustigen in uw huis. En ook dat, Heere, heeft weerklank gevonden in de psalmen. Als een dichter het uitroept, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Schenk dat in het leven van alle die u mogen kennen en verheerlijk zo uzelf. Wilt u ook met ons optrekken, ook in de dagen die tussen deze woensdag en de komende zondag liggen. Wij zijn heel kwetsbaar. Geef dat besef in ons leven, opdat we dicht bij u leven. Mijdend niet alleen de zonde, maar ook de schijn van het kwaad. En zo u in alle eenvoud ook mogen liefhebben en vrezen om wie u bent. En vervolgens om dat wat u heeft gedaan. Hoor zo onze beden, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 89, vers 9 en vers 12. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat, als ook vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. 89, vers 9 en 12. Laten we met de woorden van de avondzang de drie enige God bidden om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.